Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Aan het begin van deze laatste dag van staatsbezoek willen we toch heel graag onze ontsteltenis kenbaar maken voor de verschrikkelijke aanslag gisteren op Peter R. de Vries. We zijn zeer ontdaan hierdoor en wij wensen alle die hem dierbaar zijn heel heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden. Ik begrijp ook dat onder u directe collega's van hem mensen er echt door aangedaan zijn. En wij staan ook naast u, want we beseffen dat als er een collega dit gebeurt, dat moet echt verschrikkelijk zijn. Het is een Peter R. de Vries was natuurlijk een journalist, een bijzondere journalist. Is een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek. Hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. Helaas heb ik verder nog geen details wat er nu precies aan de hand is. Maar toch wilden we heel graag dit moeilijke moment met u delen. Dank u wel.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden.
We hopen allemaal vurig, we bidden dat hij deze aanslag overleeft. Dat is nu het belangrijkste.
Dit is toch wel het onvoorstelbare wat er vanavond gebeurt. En dit is wat we altijd hebben gevreesd. Neem van mij aan, er is maar één vent in Nederland die hierachter kan zitten. Dat is Taghi. Officieel is hij ook alleen nog maar verdachte in de zaak van de broer van de kroongetuige. En ook van Dirk Pierson is hier een op de dachte. Maar we gaan er toch vanuit dat hij erachter zit. En hij is iemand die... Het is wat mij betreft gewoon een gevaarlijke psychopaat.
Je hoorde reacties op de aanslag op het leven van Peter R. de Vries. Van koning Willem-Alexander. Burgemeester Halsema van Amsterdam. Premier Rutte. Journalistenvoorman Bruning. En als laatste advocaat Hammerstein. En in de rest van Nieuwsroom hoor je daar natuurlijk meer over. Verder het boerenprotest en de zeer voorzichtige draai van het CDA in het stikstofdossier. En een dreigement van de regering gericht aan de horeca. De coronamaatregelen moeten goed worden nageleefd. Anders worden de versoepelingen teruggedraaid. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 7 juli. En we beginnen met een bericht van onze sponsor. Die wil namelijk een nieuwe podcast onder de aandacht brengen. Het gaat om Het Nieuwe Geld. Die wordt gemaakt door Rijn-Jan Prakke. En Rijn-Jan belegde zelf ooit in Ethereum, dat is een cryptomunt. En zijn winst, die was enorm, maar die ging vervolgens ook volledig in rook op. Het resultaat was een fascinatie voor het geldsysteem. In die podcast gaat hij langs bij economen en stelt vragen die zo voor de hand liggen dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Wat is geld? Om te eindigen bij een zoektocht naar de toekomst van het geld. Het Nieuwe Geld? Je kan hem luisteren in de BNR-app of waar jij je podcast vandaan haalt. Hallo, Sophie van Leeuwen.
Hey, Mark Beekhuis. Kort nachtje?
Nou, het is precies wat ik jou wilde vragen. Ja, dat was een korte nacht. Dat zullen denk ik veel journalisten, waarschijnlijk veel mensen hebben gehad. Die tot gisteravond laat toch wilden weten wat er inmiddels allemaal bekend is over de aanslag op Peter R. de Vries.
Ja, op dit moment dat we dit opnemen weten we nog niet veel meer dan gisteravond. Maar we hopen natuurlijk op meer nieuws in de loop van de dag.
Over de toestand van Peter R. de Vries zelf is natuurlijk ook helemaal niks bekend hoor. Alleen maar dat hij vecht voor zijn leven. Maar ja, dat is een tekst die al sinds gisteravond een uur of 9 of 10 of zo rondgaat.
Ja.
Dus daar weten we ook nog steeds niet veel meer van.
Wel veel geschokte reacties uit Den Haag. En ook veel gesprekken vandaag. Ik had net nog even mensen aan de lijn van wat gebeurt daar nu achter de schermen. En dat is een stroom van overleggen met minister Grapperhaus natuurlijk van Justitie en Veiligheid. Hij heeft al gesproken vanochtend met de procureur-generaal, met de korpschef. En vanmiddag staan ook de hoofdredacteuren op de agenda. De NVJ, dus de journalistenbond. Hoe gaat het met jullie? En dat soort gesprekken. Orde van advocaten, raad voor de rechtspraak. Dus alles wordt uit de kast getrokken van koppen bij elkaar. En ja, wat moeten we hiermee? Maar tegelijkertijd weten we ook nog niet precies op dit moment wat voor een aanslag dat nou is geweest.
Nee, dat vind ik ingewikkeld aan dit hele verhaal. Net kwam bijvoorbeeld een persbericht binnen. Koning Willem-Alexander noemt neerschieten Peter R. de Vries een aanslag op de rechtsstaat. En ik snap die zin volledig. En tegelijkertijd, ik moest even denken aan Pim Fortuyn. En volgens mij was niet ogenblikkelijk duidelijk toen die werd neergeschoten dat een milieuactivist was bijvoorbeeld. Dus de kans is zo groot dat je het nu op een bepaalde manier vreemd, dat je denkt de man heeft heel veel met misdaad te maken. Dus het zal wel rond die ene zaak van Taghi het spelen. Kans is heel groot dat het is. Maar we weten het nog niet.
Nee. En inderdaad de reactie van de koning vanuit Berlijn, waar hij op staatsbezoek is. Maar ook ministers zoals Ollongren van Binnenlandse Zaken, die dit ook een aanslag op de rechtsstaat noemt. Ja, je zou kunnen denken, het is misschien een beetje voorbarig. Aan de andere kant, het ligt natuurlijk wel voor de hand dat dit een nieuwe aanslag is in de reeks moorden die al zijn gepleegd in de afgelopen jaren. 2 jaar geleden Dirk Wiersum, toen ook Grapperhaus minister was, een advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de Marengo-zaak. En toen ook met de boodschap, dit nooit meer, dit mag nooit meer gebeuren. En dit komt dus echt wel heel hard aan in Den Haag, bij de politiek. Want het is misschien toch wel weer gebeurd. Dat is waar toch wel een beetje van uitgaan. Het is weer gebeurd.
Meneer Grapperhaus, na de moord op Dirk Wiersum werd gezegd, dit nooit weer. Is er genoeg gebeurd wat u betreft sinds die tijd? Want het gebeurt nu toch weer.
Ik denk dat we heel duidelijk de afgelopen jaren hebben gezegd, er is een kentering geweest in hoe bepaalde misdaad zich gedroeg. We kunnen hier nog niets over zeggen, want dit is nog helemaal in onderzoek. En nogmaals, we zullen ook volledig alle feiten boven water halen, zodat iedereen kan beoordelen of er genoeg is gebeurd. En ik blijf het zeggen, nu vooral in gedachten. Hier laat bij het slachtoffer.
En ja, wie is hier dan voor verantwoordelijk? Dan denk ik ook dat zo'n Grapperhaus een hele slechte nacht heeft gehad. En misschien niet zo lekker heeft geslapen. Na het bericht van gisteravond uit Amsterdam.
Ja, je maakt het heel persoonlijk. Dat is op zich ook wel weer begrijpelijk. Hij is natuurlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van iedereen die gevaar loopt. De mensen als Geert Wilders, die ook al jaren beveiligd wordt. Of John van der Heuvel, ook misdaadjournalist, die ook al zichtbaar altijd beveiliging bij zich heeft. Van Peter R. de Vries gaat het verhaal, en ik geloof dat ogenblikkelijk, want dat zijn journalisten die dat als collega van hem weten, dat hij zich niet wilde laten beveiligen. Dat maakt natuurlijk het heel lastig als overheid om te zeggen, ja, maar we gaan je beveiligen.
Klopt, dat kun je dan denk ik ook niet doen. Maar er is natuurlijk wel veel gebeurd de afgelopen jaren. Ook als je kijkt naar de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Gesprekken, discussies op de achtergrond, ruzies. Er was een dodenlijst waar Peter R. de Vries op stond. Ook in de context van de Marengo-zaak en zijn werk. Hij wilde informatie, heeft hij eerder gezegd bij Bo vorig jaar, van wat staat er dan precies, wat weten jullie over die dodenlijst? Kun je mij meer inzicht geven in die dreiging die er is? Daar zijn wel wat ruzies geweest op de achtergrond. En Peter R. de Vries duidelijk ontstemd over die aanpak vanuit Den Haag, vanuit de NCTV, heeft beveiliging geweigerd. Maar er is ook wel iets niet helemaal goed gegaan, denk ik, op de achtergrond met de beveiliging. Je hoort ook vaak problemen met geld en personeel. Wat is daar precies gebeurd? En ja, Grapperhaus kent Peter R. de Vries persoonlijk. Ze hebben denk ik ook wel gesprekken hierover gehad met elkaar. Dat voelt niet helemaal lekker.
Maar ja, goed, dat is ook al een beetje speculeren natuurlijk wat we doen. Maar dat is inderdaad wel iets wat je vaker hoort, dat de beveiliging van mensen die het echt nodig hebben, dat daar in elk geval niet voldoende personeel voor is, niet voldoende mensen in dienst bij de overheid en waarschijnlijk ook niet genoeg geld. Dat zal in het komende vragenuurtje, maar dat is pas in augustus weer, wordt dat ongetwijfeld een belangrijke vraag.
En in de komende formatie natuurlijk van de komende weken en maanden zal dat ook wel weer op tafel komen van, wat is hier aan de hand, is er iets misgegaan? Het antwoord toen met de moord op Dirk Wiersum, die advocaat, 2 jaar geleden was, we moeten een soort van FBI-team oprichten in Nederland. Een soort van knappe koppen die al die zaken gaan oplossen of dit soort excessen voorkomen. Met name als het ook gaat om drugsmafia en onderwereld in Nederland. Dat heette het multidisciplinair interventieteam, het MIT. Dat is er inmiddels, maar ook daarover is veel discussie. Ook bij de politie. Omdat dan weer de knappe koppen bij de politie zouden worden weggekocht voordat. Die Nederlandse FBI, veel onvrede en gedoe op de achtergrond. En of dat nou nu heeft geholpen op dit moment, daar lijkt het ook nog niet op.
Nee, en sowieso, we weten wat ik net al zei, we weten helemaal niet wat nou precies de reden is dat iemand besloten heeft Peter R. de Vries door het hoofd te schieten. Het kan berekend zijn, het kan een gek zijn die over straat liep.
Er zijn natuurlijk een aantal mannen opgepakt, 3 stuks gisteren op de A4... 2 mensen in een auto en nog iemand in Amsterdam-Oost. Gaan we dan daar vandaag al meer duidelijkheid over krijgen? Ik hoop het.
Ja, onze Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie kennende. En dat is echt in schril contrast met bijvoorbeeld de Britten en de Amerikanen. Die meteen zouden vertellen, ja hoor, Peter R. de Vries was wel of nee hoor, hij was niet beveiligd. Die zijn altijd veel openhartiger over wat ze weten. En die vertellen ook niet altijd alles, dat snap ik wel.
Over de beveiliging gaan ze sowieso niks zeggen. Dat denk ik ook niet, nee.
Sophie van Leeuwen, dankjewel. En terwijl ik deze podcast in elkaar zet, zijn er toch ook weer nieuwe ontwikkelingen. Allereerst is er inmiddels een bericht van de zoon van Peter R. de Vries, die iedereen bedankt voor de steunbetuigingen en zegt, gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker. Maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. En verder is er iets meer bekend geworden over de verdachten die zijn opgepakt. Allereerst is de 3e verdachte, die werd opgepakt in Amsterdam-Oost, die is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer en kon naar huis gaan. En van de andere 2 verdachten, die mannen uit de auto langs de A4, daarvan is nu bekendgemaakt dat het gaat om een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. En die zitten nog vast, sterker, die zitten in volledige beperkingen. Wat inhoudt dat ze alleen contact kunnen hebben met hun advocaat. En zij worden op vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris.
En ik moet naar de Malieveld straks.
Ja, nou, daar wil ik je ook precies over spreken. Dus Kijk. Dat is goed dat je het woord Malieveld laat vallen. Bas Knoop van het Financieel Dagblad. Want het is vandaag weer ouderwets boerenprotest in Den Haag.
En niet alleen in Den Haag, ook op andere plekken in het land. Onder andere in Arnhem, in Zwolle, Assen. Zijn er weer boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. En misschien eigenlijk wel meer tegen de stikstofmaatregelen die een nieuw kabinet wellicht gaat nemen. Of in ieder geval geadviseerd wordt om te gaan nemen.
Ja, ik krijg het gevoel, mondkapjes zijn af, het oude leven begint weer gewoon.
De stikstofcrisis is even van de voorpagina's en de hoofden van politici verdwenen door de coronacrisis het afgelopen jaar. Het is in één keer staat weer in één keer vol in de belangstelling. Er zijn een aantal rapporten weer verschenen de afgelopen maanden.
Ja.
Ook in aanloop naar een nieuw kabinet, de kabinetsformatie. Die de politiek oproepen om daadkrachtiger het stikstofprobleem aan te pakken dan nu het geval is.
Wat misschien nog het meest verbazingwekkende is, dat zelfs het CDA nu, ik zal niet zeggen een draai gemaakt heeft, maar voorzichtigjes is gaan bewegen.
Ja, het CDA kwam gisteren met met haar nieuwe landbouwvisie. En eigenlijk daarin erkent de partij voor het eerst, zei het inderdaad, in wat omvloerste termen, dat dan een krimp van de veestapel toch onvermijdelijk is.
Hebben zij het ook net als D66 over een halvering?
Nee. Kijk, maakt het wel lastig om dit nu als een draai te beschouwen, hoor. Want ik heb met de opsteller van het rapport gisteren ook gesproken, Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid van het CDA. En hij zegt van, ja, halvering van de veestapel, dat zijn makkelijke one-liners. Dus kijk, het CDA blijft nog altijd hameren op geen gedwongen sanering van de veestapel. Krimp van de veestapel is geen doel op zich. Geen gedwongen landonteigening. Het is nog steeds wel via vrijwilligheid. Alleen moet ik het even opzoeken wat dan uiteindelijk de uitkomst zou zijn. Even kijken.
Ondertussen hoor ik trouwens buiten heel veel vogels, wat lekker gezellig klinkt. Ook bronnen van stikstofdepositie, denk ik.
Ja, het CDA zegt, uiteindelijk is een krimp van de veestapel de resultante van verschillende factoren die op elkaar inwerken. Zo staat het in het rapport.
Dat is goed geformuleerd. Dat is precies hoe het is.
Ja.
Maar wat betekent het?
Nou ja, kijk. Het CDA die wil dus meer geld uit gaan trekken voor vrijwillige opkoopregelingen. Die ook nu al in de stikstofwet zijn vastgelegd. En daarnaast erkent de partij dat het ook wel handig kan zijn om piekbelasters dicht bij kwetsbare natuurgebieden te gaan uitkopen. Maar vrijwilligheid blijft daarbij het mantra.
Ja, het zit een beetje in de buurt misschien bij een van de rapporten van de afgelopen week van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zeiden, er zijn gebieden, we zetten nu in Nederland op, heel Nederland in.
Ja.
En het is handiger als we ons richten op bepaalde gebieden.
Ja, dat klopt. Alleen de PBL gaat eigenlijk nog wel een stap verder. Die zegt, als Nederland alle stikstofdoelen wil halen. En ook de Europese klimaatdoelen die daar nog eens bovenop komen. Dat betekent eigenlijk dat je dat er van open landbouw in grote delen van Zuid- en Oost-Nederland geen sprake meer kan zijn. Ook geen biologische landbouw bijvoorbeeld. Dus dat is nog wel een stap verder.
Dus de inzet op kringlooplandbouw, wat D66 graag wil, wat mevrouw Schout, onze minister, demissionair, maar toch, op het ogenblik nog steeds zegt, dat is dan ook niet voldoende.
Nee. Dan kom je toch echt, kijk, dan kom je niet bij een soort productielandbouw zoals we nu kennen, hoor. Dan is het meer natuur en landschapsbeheer. Wat een boel.
En zelfs dat is nog niet waar het CDA aan wil denken.
Nee hoor, nee. Boswijk die noemt dat ook een nachtmerriescenario en voor het CDA onbespreekbaar.
Nou, dat is wel weer helder.
Ja, dus het is een beetje, hoe nieuw is dit nu? Hè? Bijvoorbeeld, ik heb ook even het verkiezingsprogramma gisteren nog bijgepakt van het CDA. En daar zie je van, daar komen ook bepaalde elementen uit die landbouwvisie staan al in het verkiezingsprogramma van het CDA.
Ja, het is wel relevant als je dit zegt op de dag voordat de trekkers weer naar, ik wou zeggen Den Haag gaan, maar ook naar Arnhem en de andere plekken die je net noemde.
Ja. Nou ja, kijk, in Politiek Den Haag wordt er redelijk positief gereageerd op deze visie van het CDA. En bijvoorbeeld GroenLinks-kamer Laura Bromet zegt, dit maakt het voor mij makkelijker om met het CDA over landbouw en stikstof te praten.
Ja.
Dus het wordt positief ontvangen. En ik ga ervan uit dat ook zij die visie dan goed gelezen heeft.
En jij gaat zo natuurlijk lekker naar buiten, naar het Malieveld, waar ongetwijfeld eerst de tractoren inmiddels het grasveld alweer aan het omploegen zijn.
Nou, ze staan inderdaad weer op het gas, volgens mij niet helemaal de bedoeling was. Maar vooralsnog verloopt het rustig.
Maar wat verwacht je, hoe wordt dit, hoe zijn die CDA-opmerkingen, plannen, opmerkingen toch vooral, daar ontvangen? Komt daar een soort wantrouwen nu tegen ook de rest nog, het laatste stukje van de politiek?
Nou, dat wordt interessant dadelijk hoe, want Dirk Boswijk, CDA-Kamerlid, is dus een van de sprekers zo dadelijk.
Wordt omarmd of wordt uitgejouwd?
Dat is de grote vraag dadelijk. Kijk, Boswijk stelt dat, hij zegt, we kunnen niet langer als politiek wachten met het doorbreken van de status quo. Het is nu duidelijk aan, het is nu echt behoefte aan een zekerheid en perspectief voor de boeren, aan een duidelijk langetermijnbeleid. En hij hoopt dat hiermee te geven. Alleen, welke scherpe keuzes hij dan voor zich ziet, dat blijft nog een beetje onduidelijk.
Het is een klein stapje eigenlijk in de formatieonderhandelingen wat er buiten gebeurt. Ik weet niet of iedereen dat zo doorheeft, maar wat jij net beschreef, dat is eigenlijk wat we zien.
Ja, en kijk, de VVD, dat was samen met het CDA, wilde die partij ook lange tijd niets weten van krimp van de veestapel. Nee. De partij zette vooral in op innovaties en technieken om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar sinds de gespreksverslagen van de verkennersronden van de formatie zijn geopenbaard, dat is alweer heel lang geleden, vlak na de verkiezingen, weten we dat ook het CDA, de VVD erkent dat een kleinere veestapel wel de consequentie zal zijn van toekomstig stikstofbeleid.
Bas Snop, dankjewel.
Graag gedaan.
Mooi, die vogels.
Ja.
Oh, en juist nu we de verbinding verbreken, komt er een berichtje binnen van het ANP. Persalarm, / politie haalt enkele tientallen tractoren van de A12 bij Utrecht. Op gezag van de politie melden ze dat. Hallo, Jan Braaksma.
Hey, goedemorgen, Mark.
Van het Financieel Dagblad. Sinds een week zijn de maatregelen voor corona versoepeld. En 2 weken geleden waren er andere regels versoepeld. Maar misschien waren we te vroeg. Dat hoor je eigenlijk al vanaf de eerste dag. En gisteren waren er ook ineens ministers, mensen in het kabinet, die zeiden ja, misschien moeten we toch de maatregelen maar weer eens strenger maken.
Ja, dat was wel een opvallend moment eigenlijk. Met minister Vert Grapperhaus die een persmoment had over de coronamaatregelen en de naleving daarvan. En toch zei, nou, we gaan de komende dagen maar eens kijken hoe het zich ontwikkelt. En zoals je zegt, nog geen 2 weken geleden is er weer een hoop versoepeld. Hoef je geen mondkapjes meer op in de supermarkt. Als je een testbewijs laat zien, kun je gewoon weer een nachtje uitgaan.
Ja.
Als je gevaccineerd bent, mag dat allemaal. En nu, na 1,5 week, 2 weken, eigenlijk na 2 weekenden proberen, komen ze erachter dat het toch niet zo waterdicht is als gehoopt en gedacht. En schieten die besmettingen weer omhoog.
Ja, nou is het natuurlijk, wij zijn geen virologen, maar we hebben allemaal wel geleerd dat het 1 week of 2, 3 duurt voor je effecten van maatregelen ziet. Ja. Dus hoewel ik meteen aanvoel dat ze 2 weken geleden te vroeg waren, misschien dat toen altijd al dacht, denk ik, hoe kunnen ze nou nu al weten dat ze 2 weken geleden te vroeg waren als ze toen oprecht waren en dachten die versoepelingen kunnen?
Ja, nou, daarvoor moet je denk ik een stapje terug, want ze zullen wel ingecalculeerd hebben. Iedereen weet, als je versoepelt, stijgen de besmettingen.
Mm-hmm.
Dus een zekere mate daarvan zal wel ingecalculeerd zijn. Alleen zijn afgelopen week de besmettingen verdubbeld. En afgelopen maandag en dinsdag zag je ook weer echt flink hogere cijfers dan daarvoor. Dus het is de vraag of ze echt zo'n stevige stijging ingecalculeerd hadden. Of dat ze hadden gehoopt, dan wel gedacht, dat door vaccinaties, die toegangsbewijzen, dat het allemaal toch wel iets gemakkelijker of iets zonder iets meer ongelukken zou kunnen verlopen.
Ja.
En nou, welke ongelukken zijn er gebeurd? Dat is de vraag. Hè? Want er is bijvoorbeeld zo'n coronacluster in een discotheek in Enschede, waar mensen op de eerste dag dat het weer kon uit zijn gegaan. Er waren een man of 800 binnen. En daarvan zijn nu 180 positief bevonden. Dus ja. Er hoeft niet per se 2 weken tussen te zitten. Binnen een week weet je wel wie er ongeveer besmet. Of heb je een idee van, zijn er besmettingen? En nou, 1,5 week later blijkt het 1 op de 4 daar positief is getest. Dus daar was wel wat aan de hand.
Ja, een jaar geleden hadden we het over het R-getal elke dag dat het maar mogelijk was. Maar dit is dus eigenlijk dat heel lokaal in die ene uitgaansgelegenheid een R-getal van 180. Waar die eigenlijk onder de 1 moet zijn.
Ja, als je ervan uitgaat dat één iemand de root of all evil is, kunnen er ook 10 zijn of 20.
Je hebt gelijk.
Maar inderdaad, je ziet nu van die lokale clusters waar uitbraken zijn in Enschede, die discotheek. Cafés in Maastricht zijn dicht omdat het personeel met elkaar heeft staan barbecuen en besmet is geraakt. Ik zag een studentenvereniging in Groningen waar wat gevallen zijn. De Hotel Hogeschool in Den Haag waar 50 mensen het in de studentenbar hebben opgelopen. Ja, dat, als je versoepelt, ga je dit soort gevallen zien. En aan de ene kant is het logisch, aan de andere kant gaat het ook wel weer heel hard. En zijn daar ook wel enige zorgen door te verklaren.
En dus denkt nu de regering hardop na over het strenger maken van de maatregelen. Maar het klonk ook wel een beetje, wat ik gisteren hoorde, als een soort waarschuwing aan alle mensen in de horeca. We zijn nog niet zover. Jullie kunnen ook gewoon serieus werk gaan maken van echt controleren van die QR-codes. Dat je niet alleen controleert dat iemand überhaupt een QR-code heeft, maar ook dat de letters kloppen met de initialen in het paspoort of in het rijbewijs wat je hebt. Terwijl dat misschien op het ogenblik niet zo streng gehandhaafd wordt.
Nee, precies. Zo klonk het ook wel. Inderdaad, een waarschuwing aan de horeca van jongens, kan jullie mogen weer open, maar leef de regels na. In de gebieden waar, of in de horecagelegenheden waar je geen toegangsbewijzen hoeft te laten zien, moet je nog wel die anderhalve meter houden. Maar ja, goed. We weten allemaal wel hoe dat gaat als je een paar biertjes hebt gedronken, dat niet iedereen zich meer daar helemaal strikt aan houdt. En nu moet ik bekennen, ik ben ook wel in een horecagelegenheid geweest waar ik voetbal heb gekeken. En waar het personeel heel erg hun best deed om mensen uit elkaar te halen. Maar op een warme zomeravond na 10 biertjes, als er een team scoort, gaan mensen elkaar toch high-fiven en vliegen ze elkaar om de hals. Dus je kan zo je best doen, maar daar deden ze in ieder geval hun best. Ik heb ook gevallen gehoord van vrienden die gewoon konden doorlopen bij gelegenheden waar ze eigenlijk een scan hadden moeten laten zien. Dus ja, in die zin snap ik die oproep van Grapperhaus ook wel, van de zorg dat je het naleeft. En met openingen en met ja, er komt verantwoordelijkheid bij kijken. En hij sprak inderdaad de horeca daarop. Hij ging daarna ook in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland. En hij ging nog naar het veiligheidsoverleg. Dus, of het veiligheidsberaad, dat is geloof ik.
Het veiligheidsberaad, ja, met de burgemeesters.
De club van de burgemeesters. Om die ook nog eens erop aan te spreken dat zij ook de horeca moeten controleren. Want dat gebeurt ook maar weinig. Kijk, het was altijd al een race tussen versoepelingen en hoe hard er gevaccineerd werd. Hè? Dus in die zin is het ook. Ja. Hebben ze een gecalculeerd risico genomen door te versoepelen, zei het kabinet destijds ook. Alleen ja, wij zijn nog niet zoveel gevaccineerd dat het allemaal niks meer uitmaakt. Dus we zullen ons nog wel aan een aantal regels moeten houden en ons keurig laten testen voordat we het feestcafé ingaan, Mark.
Ja, precies, voor we het feestcafé weer ingaan, Jan. Want daar moet je 2 prikken voor hebben als je tegen de Delta-variant beschermd wil zijn. En dat heeft pas 40% van Nederland. Ja. En ze zijn begonnen met de alleroudste, die we niet elke keer in het feestcafé tegenkomen.
Nee.
Dus dat is misschien ook nog een deel van de reden.
Zeker, want de groepen die nu besmet zijn, dat zijn eigenlijk de jongeren, iedereen tussen de 10 en de 30. Tussen de 10 en de 30. Dat is de snelst groeiende groep.
En vooral de twintigers, hè?
Ja, en die zijn of hebben net misschien een eerste prik gehad, of nog niet eens. Of dachten misschien, de gevolgen vallen wel mee. Voor mij mocht ik het een keer krijgen. Dus daar is de vaccinatiegraad heel erg laag. En daar zie je nu de besmettingen omhoog schieten. Dus ja, dat wordt doorprikken. Om te zorgen dat het niet te hard uit de hand loopt.
Jan Braaksma. Dankjewel.
Yes, graag gedaan.
En dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Tot morgen.
Product market fit, proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.